Het klinkt als een soort abstract concept, maar het is, we passen op elkaars kinderen. En toevallig, omdat wij dat dan wat groter doen, zegt de GGD, nu zijn jullie kinderopvang. En daarmee moet je ineens aan dingen voldoen. Maar down the line zijn we gewoon op elkaars kinderen aan het passen met elkaar. En daar hebben we een bepaalde taal in gevonden en een methodiek.
Leuk dat je luistert naar de podcast van Mom & Co. In deze podcast nemen we je mee in een verzameling geboorteverhalen, anekdotes uit de kraamtijd en adviezen van experts. Allemaal rondom zwangerschap, de geboorte en het ouderschap. Mijn naam is Aline. Ik ben verloskundige en moeder van Kobe.
Hey mama!
Ook ben ik de founder van Mom & Co, waar we empowering cursussen geven voor zwangere en partner rondom zwangerschap, de geboorte en de periode daarna. Zodat je goed voorbereid bent op alles wat komen gaat. De podcast doe ik samen met mijn vriend René.
Hallo.
Hij verzorgt de techniek en de regie, maar heeft ook altijd wel wat goede vragen in huis. Met vandaag twee experts. Lotte en Iris zijn als vrijwilliger betrokken bij De Krakeling, een ouderparticipatiecrash. Oftewel, met andere ouders samen een dagopvang runnen. Wat biedt deze andere vorm van opvang voor je kids en voor jou als ouder? Meer dan simpelweg opvang voor je kind ontdekten we tijdens de opnames van deze podcast.
De opname loopt, jongens en meisjes, met een hele volle tafel en een soort net opgezette kerstboom in mijn rug, geloof ik. We hebben vandaag aan tafel Lotte en Iris. Welkom,
hallo.
Allebei.
Dankjewel.
En niet te vergeten mij natuurlijk, hallo.
Oh ja, sorry.
Ja, Aline, hi, present.
Ja, maar dat zijn de luisteraars gewend dat jij er ook bent.
Is ook zo.
Ja, we hebben vandaag een onderwerp wat we nog nooit behandeld hebben eigenlijk. Iets wat ik tot jullie mail ook niet kende eigenlijk. Want Iris, als ik bij jou mag beginnen, want jij schreef een e-mail naar ons van jij wil het hier wel over hebben.
Ja.
Wat is het waar we het over gaan hebben en waarom moeten we het hier over hebben?
We gaan het hebben over de ouderparticipatiecrash. En waarom? Nou ja, omdat ik zelf sinds een half jaar bij de ouderparticipatiecrash ben, De Krakeling in Utrecht. En ik dacht, oh, dit is een mooi systeem. Dat kennen heel veel mensen volgens mij niet. En dat valt mij ook best wel op als ik op een verjaardag het hierover heb. Mensen zeggen, oh, wat is dat dan? Ik ken dat niet. Dus vandaar dacht ik, laten we het eens even verspreiden aan meer mensen.
Ja.
Ja, ik denk ook dat het goed is als mensen hier al over horen in hun zwangerschap of als je niet zwanger bent daarvoor. Dat er andere opties zijn dan de reguliere opvang.
Ja,
dat was ook wel waar ik op aanging. Dat ik dacht, ja, er is dus iets anders dan een soort systeem, zoals ik het maar even omschrijf. Van, nou, daar ga je in met je kind en er zijn niet echt andere opties. Dan dacht ik, oh, er zijn andere opties. Dus dat vond ik wel interessant, ja.
Ja, een beetje de mainstream is misschien de gastouder nog, hè?
Ja.
Als optie of
naar
de grootschalige zaken. Maar inderdaad, het is misschien ook wel een beetje zo legacy. De oude participatiecrash is super vet.
Ja.
Dus daar willen we mensen echt wel meer over vertellen. En precies op dat moment, als ze zwanger zijn, dat ze opties hebben. Het is, vinden wij, denk ik, wel toffer dan een reguliere crash.
Al zijn die ook heel goed, maar gezien de problematiek op dit moment is het denk ik goed voor mensen om te weten welke opties er zijn. Daar gaat het vooral om.
Ja.
Ja.
Als we een klein stapje terug doen en dus het hebben over een definitieachtig iets, wat is de ouderparticipatiecrash? Wat houdt het in?
Ja. Een ouderparticipatiecrash is een crash die gerund wordt door de ouders zelf. Waarmee ze hun eigen kinderen meenemen naar de crash, maar tegelijkertijd ook op de kinderen van andere ouders die bij de crash zijn aangesloten passen. Daar krijgen ze niet voor betaald, dus dat is vrijwillige basis. En dat doe je met elkaar eigenlijk in de afspraak dat je dat continueert. Dus dat is niet iets tijdelijks, dat is echt een permanente opvangoplossing.
Is dat dan gedurende wanneer je kind erop zit of ga je dan daarna ook nog door?
Nee, het is wel zolang je zelf kinderen hebt in de crashleeftijd. Je hebt oude participatiecrashes die 0 tot 4 zijn. Dat zijn wij, De Krakeling dan ook. Je hebt ook een paar crashes die tot 12 doen. Dus dan met buitenschoolse opvang.
Oh, ja.
Maar het is het idee, zolang je zelf kinderen hebt in die leeftijd, dan participeer je. En je mag op vrijwillige basis ongetwijfeld langer doorgaan. Maar dan zit er misschien iets minder opbrengst voor je in.
Ja.
We hebben wel heel veel vrijwilligers overigens.
Wat is de orde van grootte? Want je hebt heel veel ouders. Hoeveel kinderen gaan er naartoe en hoeveel mensen werken daar aan mee?
Er zijn 15 of 16 gezinnen bij ons op De Krakeling. En die hebben gemiddeld 1 kind. Maar er zijn ook ouders met 2 kinderen. Wij zelf hebben dan een dochtertje van 3 en eentje van 1. Ja, die zitten allebei in die leeftijd. Dus die komen ook allebei mee. Op een rooster zitten maximaal 12 kinderen op een dag, tussen de leeftijd van 0 en 4. Maar ik denk dat de werkelijkheid is zo'n 8 of 9 kids.
Per groep, hè?
Ja, ja. Per moment, per dagdeel.
Ja, ja, dat is goed. Dat is echt heel fijn. Maar dan heb je ook de baby's, hè? Dus ja. Die wegen zwaarder.
Ja, oké. Okay. Ja.
Het is wel heel knus, wel gezellig.
Ja, knus, ja.
We hebben ook maar één zaal. Het is echt...
En een grote tuin.
Ja.
Maar
ja,
tenzij iedereen na het luisteren van deze podcast ook bij jullie wil, dan wordt het ineens... Heb je een soort limiet?
We hebben een limiet, ja. Dus dit is wat we hebben nu op dit moment. En dan een wachtlijst ernaast. Mm. En we zoeken al heel erg naar diversiteit binnen de groep. Dus we willen dan oudere kinderen en jongere kinderen samen. Dus wel de afgelopen tijd dat we wel kindjes van 2, 3 nog konden maken. En het is ook afhankelijk van de beschikbaarheid van de ouders. Mm. Dus als we op donderdagmiddag nog iemand zoeken die dan kan draaien, dan scheelt dat natuurlijk.
Ja.
Dus zo kijken we steeds naar een gezonde lijst en een gezonde dynamiek in de groep.
Ja, ja. Hij zit er nu vol. Bijna alle crèches zijn... behoorlijk bezet. Ik denk ook dat dat heel veel zegt over de tijdsgeest nu, hè, met opvang en krapte en van alles wat daar gaande is. Dat we ook wel merken dat dat bij de OPC's extra aanloop is. Omdat mensen denk ik ook verder gaan kijken dan hun neus lang is. Hè. Als je een crèche hebt in de buurt en daar is plek en je gaat daarheen, dan is dat ook goed. En als dat werkt, dan ben je blij. En nu worden veel meer mensen uitgedaagd om verder te kijken, omdat ze nee krijgen op de reguliere crash. Of dan denken ze, wat is het alternatief? En dan komt ineens de OPC onder de aandacht.
Ja, het voelt een beetje als een spannende nieuwe ontwikkeling. Is dat zo? Of is dat iets wat er al heel lang is?
Ja, ik snap dat je dat zo voelt, maar dat is helemaal niet zo. De OPC bestaat al jaren en dan echt 42 jaar. Wij hebben recent ons 40-jarig jubileum gevierd. Dus daar ben ik super trots op. Maar voor ons was dat ook zo van, dit is een soort hippe nieuwe bedoeling die dan...
Ik kan me voorstellen dat mensen dat snel denken. Ja,
het is eigenlijk retro, hè, want het is weer opnieuw hip nu.
Ja, inderdaad. De naam de Krakeling komt bij ons ook van het feit dat ooit een ruimte gekraakt is. En zo is de Krakeling ontstaan.
Oh, okay.
Ja.
Maar het is wel goed om te weten, want er zijn er 7 in Nederland. Dus zoveel zijn er eigenlijk helemaal niet. Waarvan 5 in Utrecht en 2 in Amsterdam. Dus in die zin... je kunt ook zelf eens starten, maar is het logisch dat ik heel veel mensen er niet van weten natuurlijk?
Ja, je ziet het ook steeds meer opkomen dat mensen het willen starten, maar dat is natuurlijk ook, dat vraagt wel wat inzet en wat...
En er staat ook niet heel veel vergoeding tegenover.
Vergoeding in welke zin?
Nou, als in, stel, want ik raak hier best wel enthousiast van, maar ik kan me wel voorstellen dat als je, bijvoorbeeld hier in Ede is dat niet. En ik denk dat er genoeg mensen zijn die wel hun kind naar zoiets zouden willen doen. Maar ja, om het dan zelf helemaal te gaan opzetten, naast dat je eigen werk al hebt, best wel...
Ja, het vraagt behoorlijk. Ja, dan moet je heel toegewijd zijn of heel erg geloven in dat concept. En toch zijn die mensen er wel. We krijgen regelmatig, ik moet misschien ook eerst aan de voorkant vertellen, er is een belangenvereniging die zich ook om het belang van de ouderparticipatiecrash bekommert. De BOPC, Belangenvereniging Ouderparticipatiecrashes.
Mooi.
Ja, dat is een enorme creatieve titel. Maar die ondersteunen ook bijvoorbeeld. Hè, als er mensen zijn die zeggen, ik wil dit eigenlijk wel. Of zit dit ook in Ede of zit het ook in Maastricht. En dan zeggen ze, nee, zit er niet, maar je zou het kunnen starten. We helpen je graag denken. Nou, dan is het vaak nog een beetje ver van hun bedshow. Maar er zijn regelmatig mensen die zelf zeggen, ik denk na over het starten van een ouderparticipatiecrash. En ik wil graag een keer komen kijken hoe het er bij jullie aan toe gaat. Een beetje sfeer proeven, maar ook over praktische dingen te hebben. Van een pand of... verzekeringen, opleiding, hoe doe je dat? Dan is het toch best wel kansrijk, hè? Dat mensen toch een paar stappen verder zijn en al weten wat het idee is. En daar wel mee verder willen. Dus dat zien we steeds vaker ook. Ik denk heel mooi, hier zit zoveel toekomst in.
Maar dan is het niet vanuit de overheid of zo een... Hey, laten we dit, weet je wel, hier hulp om dingen te doen?
Nee.
Nou ja. Het is in die zin soms best ingewikkeld, want je moet natuurlijk wel een bepaalde eisen voldoen. En dat is ook heel goed, want ik zou mijn kind ook niet zomaar bij iedereen achterlaten, weet je. Dus het is bijvoorbeeld belangrijk dat je een VOG hebt als je meedoet, dat je indraait. Dus je draait 6 keer mee in ieder geval. Dan moet je bij ons weer toegelaten worden tot de Krakeling. Maar het gaat er allemaal om dat je dus, je wil ook niet een soort wildgroei aan... oude participatiecrashes, om vervolgens de kwaliteit ervan af te doen. Weet je? Dus wij hebben bijvoorbeeld echt een flink handboek. Ik ben 6 maanden geleden gestart met indraaien. Dus dit is echt de cursus die je doet. En ik moest zoveel lezen. Ik echt dacht, jeetje, ik weet nu echt wel dat er een slotje ergens dicht moet. Maar Ja. Dat was dan heel belangrijk. Dus ja. Je moet met elkaar wel een bepaalde kwaliteit kunnen waarborgen.
Ja,
ja, er zijn natuurlijk ook wel vervelende dingen gebeurd in recente jaren. Natuurlijk, ik kan me voorstellen dat je als overheid dat een beetje wil controleren of in de gaten wil houden of
het
monitoren.
Het voelt soms wel een beetje krampachtig, ja. En ik heb zelf ook wel het idee gehad, het gevoel dat we een beetje in de clinch lagen juist met de overheid. Dat het juist verre van gestimuleerd werd. En ik begrijp het ook wel, want we zijn gewoon niet regulieren. Wij doen dingen gewoon toch vanuit vertrouwen met elkaar, ouders met elkaar die elkaar kennen. Ja, en dan moet je je inschrijven in een bepaald register. Dat eigenlijk alleen toegankelijk is voor mensen met een opleiding in de richting van kinderen. Dus die echt pedagogische wetenschappen gestudeerd hebben of iets wat geregistreerd mag worden erin. Ja, dat mag niet, maar we moeten wel geregistreerd zijn. Dus hoe werkt dat dan? Dus er zat wel heel veel met elkaar zoeken naar hoe het dan kan werken. Het wordt wel steeds beter. Er komt steeds meer begrip en steeds meer mogelijkheden om dan maar gewoon te proberen. Een beetje comply or explain. En dan kunnen wij het vaak goed uitleggen waarom we dingen anders doen. Maar het was wel toch best een ingewikkelde route vanuit de overheid, hoor. Die zegt, je moet zoveel dagdelen met zoveel kinderen vullen en het mag nooit meer zijn. Nou, bijvoorbeeld om een concreet ding te noemen dan nu, wat voor veel ouders speelt. Ouders die meer kinderen hebben waarvan één op de crèchleeftijd zit, van 0 tot 4, maar ook één of meer kinderen op school zitten. Draaien natuurlijk zelf op de crèche met hun kind tot 4 jaar. Maar hebben bijvoorbeeld in schoolvakanties ook een ander kind thuis vanuit school. Die mogen van de wetgeving volgens crèches niet meekomen naar een crèche zoals wij zijn van 0 tot 4 jaar. Maar dat betekent in ons geval dus dat een ouder opvang voor zijn oudste kind zou moeten regelen.
Heel om ironisch.
Dan, om te kunnen participeren.
Om te kunnen participeren op de crèche. Omdat volgens de regelgeving de crèche nou eenmaal van 0 tot 4 is. Dus komt daar een kind binnen van 6. Dan mag dat niet. En dan zijn wij ook strafbaar. Terwijl ons DNA natuurlijk is dat we met ouders elkaars kinderen opvangen. Dus dat soort dingen zijn gewoon lastig. Ik begrijp de kant van de wetgeving en wat kan je en wat mag je. Maar de andere kant is niet altijd evenveel aandacht en begrip voor geweest. Dat komt wel steeds meer, dat is wel fijn, maar ik blijf wel zoeken.
Nou, hebben jullie dan andere regels dan op dit vlak? Want
nee.
Je moet gewoon hetzelfde doen als...
Ja, wij zijn gewoon verplicht. Jammer. Ja, wij zijn ook strafbaar als wij dat op een andere manier toepassen. Dus we houden ons netjes aan die regels, maar we hebben wel andere wensen. Hier lopen we wel tegenaan. En dat we echt met ouders wel in gesprek zijn. Er zit naast het dat je draait op de crèche, zit er ook een hele wereld omheen van algemene ledenvergaderingen en trainingen.
Brandoefeningen,
EBO. Ontruimingsoefeningen. Ja, er zit een hele wereld omheen. En op dat soort momenten treffen we elkaar en gaat het vaak over dit soort dingen ook. Hè? Wat kunnen we daarmee? En we hebben verschillende commissies. We runnen de crèche met commissies. Een van de commissies is algemene commissie. Die gaat dan met de GGD het gesprek aan over dit soort issues. Van joh, we lopen hier tegenaan, kunnen we kijken of hier oplossingen voor zijn. Want het past niet bij ons DNA. Het is maar net afhankelijk van hoe open-minded dan iemand is op zo'n moment die je dan te pakken krijgt. Hoe ver je daarin komt. Maar dat zou mooier zijn dat dat nog iets meer is. Maar het begint wel te komen.
Het voelt een beetje als een woongroep.
Op een bepaalde manier is dat ook wel. We delen een woonkamer waar we elke dag naartoe gaan. Onze kinderen daar brengen. Waar we samen koffie zetten en delen met elkaar. Dus in die zin klopt het. En we brengen er ook niet alleen de dagen door. Maar ook avonden voor brandoefeningen, kerstborrels.
Ja, we zijn echt wel een community. Zeker. Ja.
Dat is wel bijzonder. Ja, maar ik dacht ook net dat je zei, ik moest allemaal dingen lezen. Maar dat was 2 maanden na de geboorte. Toch?
Van mijn kindje, Jesse. Dat klopt. Was dat 2 maanden, inderdaad. Want toen zou zij naar de opvang gaan met 4 maanden.
Ja, precies. Dus dan moet je een beetje voorbereiden.
Ja, dan moet je dat voorbereiden. Maar ergens is dat ook het meest logische moment, denk ik. Want zwanger daar meedraaien is ook weer niet heel, heel ontspannen. Maar ik weet nog wel dat ik het wennen vond. Vooral al die documenten die je moest lezen en... het is ook gewoon, je staat meteen op de groep, wat super leerzaam is. Dus je staat meteen met baby's in je hand en flesjes te maken en luiers te verschonen enzovoort. En het is gewoon meegaan en vragen en goed om te doen. Maar Ja, dus het vraagt ook wat.
Ja,
dat zeker.
Er zit misschien ook een beetje het gevoel in van een stel ouders die dan samen maar wat doen. Maar dat is dan weer verre van. Er zit echt een pedagogisch beleid achter met een pedagogische methode, met veiligheidsmonitor, met nou ja, alle trainingen die daarbij horen. En ik denk ook dat we met trots kunnen zeggen, dat is dan wel weer mooi, de GGD komt ook bij ons inspecteren en kijken dat we gemiddeld ook hoger scoren dan een reguliere crash. Ja, weet je, het zijn onze kinderen. Dus als er iets niet klopt of er net even iets... Mm-hmm. Er is iets kapot of er loopt iets niet goed. Ja, dan komen we 's avonds terug om het te maken. Want weet je, het gaat over onze kinderen. Dat is misschien toch net iets anders, hoor. Ja. Daarmee wil ik niet zeggen dat het op een reguliere crash niet zo is. Maar ik merk erg sterk dat het bij ons...
Dat er voor
samen, een samen ding is. Ja, we voelen ons erg verantwoordelijk. En,
ja, het ging net al even over community, zeg maar. Dat is natuurlijk een belangrijk argument, denk ik, om hier onderdeel van te zijn.
Ja.
En ook wat zorgt voor een soort automatische kwaliteitscontrole, omdat je samenwerkt met mensen die je allemaal kent.
Precies.
Want daar wilde ik eigenlijk naartoe. Een beetje een retorische vraag, maar waarom zou je hier aan meedoen? Waarom, gewoon jullie collega's, jullie vrienden, kennissen?
Ja, collega's.
Waarom doen mensen dit?
Ja, dat kunnen we alleen maar vanuit onszelf vertellen, toch?
Ja.
De reden dat ik hiervoor koos, was eigenlijk... Ik ken het al wel. En vrienden deden het, maar wel van die hele vrije, creatieve types. Dacht ik, oh ja, vind ik heel leuk, maar ik weet niet of ik er nu aan toe ben om net na het krijgen van een kindje, om dan ook nog helemaal in zo'n groep op te gaan en dat erbij te doen. En toen zei mijn vriend, die zei van, nee, maar dat klinkt heel bijzonder, laten we gaan kijken. En die was heel enthousiast hierover. En die zei van, weet je, het is een prachtig tuin en het voelt heel
dag,
goed.
Ja.
En toen vertelde ook nog iemand bij de open dag, die vertelde toen van, kijk, dit is het. En nou ja, ik vind het heel leuk, want dan kom ik hier 's ochtends en dan wil ik eigenlijk gewoon mijn kind brengen en dan ga ik door. Maar ik maak dan ook nog eens een praatje. En toen dacht ik, oh, maar ik weet niet of ik wel een praatje wil maken 's ochtends. Ja. Ik moest er echt aan wennen. Maar mijn vriend was heel enthousiast en toen dacht ik, nou ja, dan gaan we het gewoon proberen. En het is een fijne plek en we kunnen altijd nog overstappen naar een reguliere opvang. Maar ja, het heeft me zo gegrepen en het is zo lief en waardevol dat je dit samen doet. En dat je, ja, de kindjes van Lotte alleen al, Bo en Red, die zijn geweldig. Ik vind het zo ontzettend schattig. En ik vind het ook daarom heel leuk om zelf naar de crèche te gaan om hun dan te zien bijvoorbeeld. Dus dat komt er allemaal bij.
Ja, heel vergelijkbaar verhaal denk ik. Ik was aan de voorkant ook heel sceptisch. Ik ben nu echt helemaal... Ik zit helemaal diep erin en helemaal mijn partner ook. Heeft dan weer in de BOPC een rol en zo. Dus echt zo'n grapte wij net al zo'n participatiekoppel geworden. Maar ik was ook sceptisch aan de voorkant. Vooral over, levert dat dan wel goede kwaliteit? Hè? Het kan toch niet voor niets zijn dat in reguliere opvang iedereen een pedagogisch diploma moet hebben. En dat hebben ze hier dan niet. En kan het dan niet goed zijn? Hoe werkt dat dan? En het zijn namelijk twee dingen waar een OPC anders in mag zijn. Namelijk dat diploma, geen pedagogisch diploma. En het andere is het vaste gezichtenprincipe. Dat er niet verplicht elke maandag of dinsdag persoon A en B zijn. Bij ons kan dat wisselen. De praktijk leert overigens dat het bij ons bijna helemaal niet wisselt. Want ja, je moet een soort weekplanning maken en iedereen heeft voorspelbaarheid nodig. Dus daar zit heel veel... Continuïteit is helemaal niet zo wisselend.
Ja. Nou, dat was bij onze opvang in Amsterdam en ook hier in Ede... Mindere mate, maar ook wel lukte dat ook niet
nou,
altijd
staat
om
heel
vaste
erg onder druk. Wij combineren het. Onze kinderen gaan naar de Krakeling, de participatiecrash. En daarnaast ook het eind van de week 2 dagen naar... één gaat naar de gastouder, een ander naar een reguliere opvanglocatie. Daar heeft het meer gewisseld, zeker met corona en uitval en tekorten... Dan bij ons in de crash. Dat ik letterlijk mijn dochter kon brengen en mezelf hoor zeggen... Kent u Bo? Weet je, ik denk, oh, wacht, wat is dit voor vraag? Ja, terwijl wij binnenkomen lopen. Maar we kennen elkaar en de kinderen kennen elkaar. Dus zelfs als dat wisselt, wij voelen dat niet als een probleem.
Waarom nog meer op andere, bij de gastouder en bij de...
Echt een roostertechnisch ding. Het idee is dat je 1 dagdeel draait. Daar mag je je kind dan op meenemen. En dat je nog 4 andere dagdelen hebt om je kind bij andere ouders te brengen. Dus in totaal heb je dan 5 dagdelen, dat is 2,5 dag. Ik werk fulltime, ik werk 5 dagen, dus ik zit omhoog op die andere dagen. Wat ik zou kunnen doen is zeggen, ik pak nog een plek op het rooster om nog een keer te draaien zelf. Hè? Want dan mag ik ook nog weer 4 dagdelen brengen, maar dat kost je dan wel een dag. Het is natuurlijk wel dedicating, everyday,
Ja, ja, zeker als je ook een baan, gewoon een baan hebt.
En dat betekent dus al dat je al niet die dagen kan werken. Want een van die dagen ben je dan fulltime aan het draaien. Krijgen vooral heel veel voor terug. Dus er zitten heel veel meer baten in, merk ik, dan die lasten.
Ja. Vertel daar eens over die baten. Wat zijn de baten dan? Wat levert het jou op?
Je stelde de vraag eigenlijk net al met hem ook beantwoorden. Ja. Dat is toch een community ding. En iedereen heeft zijn eigen persoonlijke ding daarin en wat ze aanspreekt. En voor ons was dat wel, wij hebben geen broers en zussen. Wij komen niet uit Utrecht, dus wij hebben niet een sociaal familie- of vriendennetwerk zoals veel mensen dat dan wel hebben, met opa's en oma's die oppassen. En wij wilden graag daar iets in toevoegen. En voor ons was het ook zoeken hoor, van is dit het dan, hè? Maar we hoopten heel erg dat netwerk te vinden in de Krakeling. En dat is meer dan waar geworden. Het is echt één grote familie, zo voelt het wel. Met ouders die elkaars kinderen gewoon verzorgen. In de auto hadden we het hier natuurlijk ook al over. Het is leuk dat je dan vooraf hier heen rijdt, samen allerlei dingen al bespreekt. Maar het mooie is dat als wij ergens naartoe gaan, bijvoorbeeld in een weekend, zegt iemand in de app, ik ga even naar speeltuin, heeft iemand zin om mee te gaan? En leuk, dan sluit een aantal ouders aan en een keer, dan ben je erbij, dan ben je er niet bij. Deze keer waren we erbij. En er viel een kind. En je ziet dan dat wat er gebeurt, alle ouders draaien zich om en maken aanstalt om het kind te halen. Ondanks dat het niet je eigen kind is, of wel. En zo werkt het gewoon bij ons. Ja, dus dat is zo warm. Terwijl andere ouders in de speeltuinen, er valt een kindje, kijkt om, is hij van mij of niet? Ja. Nee, hij is niet van mij. Nou, dan hoef ik niks te doen. Ja, en dat is ook oké als dat je wereld is. Maar het voelt echt alsof het zo zou moeten zijn, zoals we het doen bij de Krakeling. Yeah. Het voelt gewoon intuïtief beter.
Het levert je ook heel veel op de opvang, buiten de Krakeling om.
Ja, zeker.
Ja, het
zeker
is niet alleen maar opvang voor je eigen kind, maar voor mij is het ook een soort spoedcursus ouderschap. Weet je? Anders had ik alleen maar
dat is het ook.
Mijn baby tot 8 maanden altijd meegemaakt en andere kindjes. Maar nu zit ik met kindjes tot 4 jaar en leer ik in één keer hoe hun ontwikkeling is en hoe ik daarmee omga.
Dat het heel normaal is dat ze af en toe bijten. Want eerst denk je, wat is dit? Maar heb je nog niet meegemaakt?
Nee, precies. Nee,
zie
maar kijken.
Wat is dit?
Ja, en je deelt die kennis ook meer met elkaar natuurlijk, als ouders. Je hebt het daarover als je samen draait. Dat ook.
Wat ik aan moest denken en wat mij ook heel mooi lijkt, dat voorbeeld wat jij net omschrijft, Lotte, van er valt een kind, je kijkt achter je, dit, herken ik dit huiltje? Nee? Ja. Oké, prima, door. Het heeft iets kills of zo, iets Terwijl, wat ik aan moest denken, terwijl je het uitlegde, is, wij gaan eens op vakantie met meerdere vrienden, meerdere kinderen. En aan het einde van de vakantie voelen alle kinderen een beetje van iedereen, zeg maar. En dat voelt voor mij althans toch beter dan niet omkijken naar een kind dat valt. Al zou ik dat ook doen, hoor, trouwens, in een speeltuin. Als een kind hard valt, maar goed.
Ik denk dat wij ook wel echt oude participatiecrash mensen zijn. Dit is echt volgens mij op ons lijf geschreven.
Ik denk dat iedereen een oude participatiecrash ouder is.
Ja, dat denk ik ook. Het is heel natuurlijk.
Ja.
Nou, en wat jij zegt van al die kinderen die voelen van ons. Ik denk dat het ook heel gezond is eigenlijk om met elkaar zorg te dragen voor kinderen. Maar ook als andere kinderen jouw kind corrigeren. Dat kan ook heel goed zijn. Dus dat ze niet alleen maar gewend zijn om dat van hun eigen ouder te horen.
En het is ook mooi dubbele. Daar hebben we als ouders onderling ook gesprekken over. Hè? Van vind je het prettig dat als, stel wij zouden samen draaien en jij spreekt Bo aan of zo. Voor mij is dat oké. Maar er zitten ook ouders op onze participatiecrash die dat wat minder fijn vinden. Bijvoorbeeld als je kind van een ouder aanspreekt, terwijl de ouder er zelf ook is en blijkbaar de afweging had gemaakt om niet aan te spreken of zo. Dus er zit zoveel dynamiek in en dat maakt de opvoeding, vind ik, veel rijker.
Daar is toch ook van alles wel over geschreven en onderzocht dat heel nuttig is voor een kind.
Zeker.
Toch?
En ook het feit dat ze ouders vanaf moment 1 al delen. Zeker misschien wel in een tijd waar we uitkomen met corona, met echt gewoon opgesloten zitten in je huis, je ouders en kind. Kinderen leren daar van alles van, hè? Dat je dus blijkbaar thuis bent in je bubbeltje. En ik merk wel dat dat ook los van corona heel fijn is dat ze bij elkaar zijn. Dat Bo en Rens zien dat het niet altijd tijd is voor Bo en Rens. Maar dat als er andere kinderen zijn die ook aandacht krijgen, ook van mij, ook al zijn jullie mijn kinderen. Het is voor kinderen moeilijk, dat zit ook in kids, hè? Mijn papa, mijn mama. Ja. Maar dat maakt ze, vind ik, natuurlijk moeilijk vergelijken, want we hebben alleen dit gedaan met ze, wel anders. Maar ik zie wel de verschillen met die andere kinderen op de andere crèches, die vaak afwachtender zijn, het wat spannender vinden om papa of mama los te laten. Mooi, ook leeftijd, ook fase, ook kind afhankelijk. Maar ik heb toch het vermoeden dat er iets meer
stimulans is.
Ja, absoluut.
Nou, ik denk, Kobe die heeft altijd met weerstand is die naar de opvang gegaan. En die wil eigenlijk alleen nog steeds naar school. Hij wil eigenlijk alleen maar gewoon bij ons thuis zijn. Dat is ook echt zo'n COVID-baby.
Mm-hmm.
Die heeft gewoon 1,5 jaar binnen gezeten.
Ja.
Ja, en niet om te gaan haten op onze oude opvang hoor, helemaal niet. Maar ik denk wel dat het lastiger voor hem is geweest met COVID en veel wisselend personeel bij zijn vorige opvang in Amsterdam. In vergelijking met, een fitte maatschappij waarin het allemaal voor elkaar is met personeel en zo.
Ja.
Ik denk dat hij daar steadier van naar de opvang zou gaan dan hoe het voor hem is geweest zeg maar een jaar geleden. Of...
En dan nog denk ik dat de kraak daar iets aan toevoegt. Of de kraak, ik zeg automatisch kraak, maar de OPC, hè, een andere OPC is natuurlijk ook. Omdat wij niet het vaste gezicht hebben. We hebben niet één gezicht dat ze steeds terug zien komen. Maar zij zien vaste andere gezichten. Zij hebben dus een soort weekrooster. Mijn kinderen komen dan maandag zonder dat ik of mijn partner draaien. En er zijn in principe standaard 2 draaiers die zij kennen. Maar dinsdag zijn dat standaard 2 andere draaiers. En dan woensdag ben ik er zelf. Zo gaat het een beetje door. Dus ze hebben wel standaard. He, ze zijn wel de vaste gezichten, uitzondering daar gelaten als er een keer gewisseld of geweld of ziek. Maar die vastigheid is er wel, maar zij leren dat vastigheid ook verschil kan zijn. Dus dat het normaal is dat je door meer mensen wordt opgevoed.
And it takes a village to raise a child.
Ja, exact. It takes a village.
Dat is een quote, dat zei ik ook al tegen jullie over de mail. Een uitspraak die zo vaak terugkomt.
Ja.
En blijkbaar is dat toch een thema wat we een beetje kwijt zijn geraakt ooit. En,
zeker.
En waarvan we toch, als je het er dieper over hebt, beter is voor je misschien wel.
Ik denk dat in de reguliere crash mannelijke pedagogische medewerkers uitzonderingen zijn. En je ziet dat op bijvoorbeeld een OPC het echt 50-50
veel meer,
is. Dat mannen ook de zorg dragen voor kinderen. En ik vind dat zo'n ijzersterk signaal naar je kinderen zelf. He, naar je dochters, naar je zoons, die straks ook weer ouders worden misschien, of in ieder geval deelnemen aan de maatschappij, dat dus ook oké is en juist misschien wel heel erg gewenst. En ze leren ook andere dingen van mannen. Die gaan gewoon anders om met kinderen. Dus er is een andere dynamiek. Ja. En dat is juist zo'n toegevoegde waarde. Dat was wat mij toen over de streep trok trouwens. Toen wij kwamen kijken, toen ik nog zwanger was.
Ja, wat dan?
Dat ik dacht, het is toch absurd dat in de reguliere crash zo weinig mannen op de groep staan.
Ja.
Ik wil mijn kinderen gewoon leren dat normaal is dat mannen ook zorgen. En niet alleen je eigen vader, maar andere mannen.
En wat zeggen jullie mannen hierover? Wat is voor hun de joy kan ik ook gewoon in het Nederlands zeggen. Wat is hun drive en plezier? Ja.
Nou, ik weet van mijn vriend dat hij er wel heel veel plezier uithaalt. Ja, dat hij het heel leuk vindt. Hij komt ook wel eens thuis dat hij denkt, het was zo'n dag. Er waren zoveel conflicten. Maar uiteindelijk heeft hij toch gewoon een leuke dag gehad met Jessie. Maar dan binnen een groep. En het is toch wel heel bijzonder, dat gemoedelijke en dat je elkaar kent. Ja. Maar ook dat ieder weer zijn eigen kwaliteiten meebrengt. Dat vind ik heel leuk. We hebben één vader en die kan bijvoorbeeld heel goed muziek maken. Dus dat doet hij dan met de kindjes. En die kan weer koken. Dus dan worden er pepernoten gebakken. En het is zo divers eigenlijk wat er allemaal gebeurt. En dat heb je bij een reguliere opvang open hoor, trouwens. Ja, sure, daar niet van. Maar ik denk meer die waarde van... ik denk dus in dit geval mijn vriend die met Jessie naar de opvang gaat. En dat ziet hoe zij interactie heeft met een of andere kindje daar weer op reageren. Dat is echt heel, heel voldoenend. Dat is weer anders dan dat je alleen thuis zit natuurlijk.
Dat is heel mooi, hè? Want dit hebben wij moeten leren. Aan de voorkant was het ook best een economische keus. Vooral voor mijn man, die zei, potverdomme, wat kost die crash?
Niets te doen.
Is er ook een alternatief? En hij had wel ooit ook gehoord van de participatiecrashes. En hij dacht, dat wil ik best eens onderzoeken.
Want is het goedkoper? Even een hele Hollandse vraag, hoe zit dat financieel?
Wij hebben geen personeelskosten, want we hebben geen personeel. En het allerduurste van een crash zijn de personeelskosten. Ja, dus wij hebben een veel lager uurtarief, waarin we dan de kosten bijeenrapen voor het betalen van de pand, de boodschappen, een kinderstoel die vervangen moet worden. Dus gewoon, we zijn een vereniging, dus dat wat een vereniging ook zou betalen als je iets anders doet als vereniging.
Dus mensen betalen contributie?
Ja, zo zou je het kunnen zien. Ja, we hebben wel een uurtarief. Dus als je kinderen meer brengt, dan neem je meer uren af, betaal je ook meer contributie. Hè? Maar wel op basis dus van een uur. Het is niet dat iedereen hetzelfde betaald. Vaak wel, want iedereen volgt bijna altijd het principe van één keer draaien en nog vier keer brengen. Maar het was best een economische keus dat wij dachten, ja, weet je, dat scheelt wel heel veel geld. Daar kan ik niet tegen opwerken.
Ja.
En gaandeweg zijn we ook nog heel erg verliefd geworden op het concept. Dus we zagen het mooie ervan in, maar konden ons op dat moment, met zo'n babytje in de buik, geen idee, ouderschap, alles nieuw, niet voorstellen hoe mooi het is wat daar uitkomt. We hadden wel een beetje een idee van, nou, leuk hè, als er één muziek maakt en één keer. En dat voelt wel oké, maar je hebt geen idee wat voor waarde dat echt is.
Ja.
Dus we begonnen een beetje economisch.
En ondertussen denk ik ook dat heel veel mensen onderschatten hoeveel tijd het wel niet kost. Dat wel. Dit jaar zijn er wel echt veel avonden waarop we of ALV hebben of EWO. Ja. Of band,
ja, elke maand natuurlijk oefening. Wel een paar keer bij elkaar. En dat is ook omdat we de kwaliteit hoog willen houden. Sommige dingen moeten. Je bent een vereniging, dus je hebt een algemene ledenvergadering. Dat is, naast dat dat heel fijn is, ook gewoon verplicht. Dus die heb je een aantal keer per jaar. Maar we hebben dus inderdaad de brandoefening, de EHBO-certificaten die gehaald worden. Het is ook één keer
sowieso fijn om te hebben trouwens.
Ja. Maar omdat dat willen we, het moet ook. Hè. Dit is wel GGD verplicht, maar dit wil je ook gewoon. Maar daarnaast hebben we een aantal dingen die wij willen. Dus dat je zegt, we hebben een handboek, we hebben de Gordon-methodiek. Onze pedagogische plannen zijn op die methodiek gestoeld. Nou, dan moeten we onszelf daar wel in trainen. Wat betekent dat dan? En dat je daar rollenspellen in hebt of een trainer uitnodigt. We hebben incidenten momenten waarop we gaan kijken naar nou, wat kan er hier gebeuren, hè? En hoe ga je er dan mee om. Maar ook hoe draaien wij avonden. Dus issues waar we tegenaan lopen in het draaien. Dat kan heel praktisch zijn van ja, de plastic bekers worden niet droog in de vaatwasmachine. Hè? Er blijft altijd wat op staan. Wat zijn de verantwoordelijkheden van vrijwilligers? Mogen die kinderen naar bed brengen of niet?
Ja, dus enerzijds is het een grote tijdsinvestering. Maar tijdens die tijdsinvestering leer je dus ook weer heel veel over dingen die jou persoonlijk aangaan.
Ja.
En die de kinderen aangaan. Dus,
ja.
Dus het is een tijdsinvestering, maar je krijgt zelfs daarin ook wel weer dingen voor terug.
Ja, ja.
Beetje een basale vraag misschien hoor, maar wat levert het kindjes uiteindelijk op? Wat voor mensjes worden dit?
We hebben zelf voor op Montessori onderwijs gehad. Nou, dat was altijd wel heel vrij en voor mij werkte dat. Maar ik weet ook dat er mensen zijn waar dat totaal niet werkte. Die dan veel te veel in het lot werden overgelaten en een maand later een weektaak nog niet af hadden. Ja, ik denk wel dat het een bepaalde losheid brengt die heel goed is voor je kind.
Mm-hmm. Ja, en toegevoegde waarde, dat kan je op een andere plek ook vinden. Vind ik de verticale groep. Dus dat de kindjes van 0 tot 4 allemaal samen in één ruimte zitten.
En, ja, vind ik ook heel sterk. Ja,
ja, het is wel dubbel hoor. Het is ook zoeken. Hè. Kijk, als de kindjes van 3 aan het knutselen zijn en dan komt mijn zoontje van 1 weer aan en die racht alles van tafel. Ja, dat leidt tot tranen. Maar daar ga je dus het gesprek over aan. Dus dan kan ik mijn dochter of de andere 3-jarige uitleggen dat Rens dat nog niet snapt. Dus dat we daar anders mee moeten omgaan dan wanneer iemand, een kindje van 4, de boel van tafel afgooit. Ja, die heeft dan enig besef. Hè. Dus daar zit ook heel veel sterkte in. Maar het maakt het draaien wel intensief, vind ik. Je hebt een babytje in de box liggen. En die van 4, die wil eigenlijk al naar buiten zodra die binnenkomt. En die van 2, die doet weer iets anders. Dus er zit veel dynamiek in.
Ja.
Maar ik denk juist dat ze dus leren van, oké, ik heb een plaats in een geheel. Dat daar gewoon veel meer diversiteit in zit. Dat vind ik eigenlijk het sterker ervan. Dat
ja,
daar leer je ook veel van, denk ik. En de contacten. We zijn, wat volgens mij jij ook al zei, het is niet alleen dat moment op die crash dat ze daar gebracht worden. Maar wij gaan zelfs op vakantie met een ander gezin van de krakeling. Dat zijn dan dikke vriendinnen. Dan, ja, die ouders die gaan daar dan in mee. Hè? Dan wordt dat een dingetje. Kerst vieren af en toe samen. En,
dat zouden wij ook doen hoor. Want Aline die brengt ook Kobo ook wel eens. Die zat ook al koffie te drinken daar.
Ik ben niet weg te slaan op de opvang.
Nou, ik merk dat dat dus niet gewaardeerd wordt op de andere crashes. En
niemand doet het ook.
Nee,
ik was
niemand
de enige.
Doet het. Dus het is je bent sowieso de outlier. Dus je bent een beetje raar aangekeken. Maar dan denk ik, oh ja, wacht. Dit is het verschil.
Maar andersom is dat weer voor nieuwe mensen bij ons. Bij de kraak is dat ook wel wennen. Voor nieuwe ouders waarvan de een dan draait bijvoorbeeld. Dat die ander dan zegt van wow. Ik vond het wel echt een groep.
Ja, het is gewoon een nieuwe wereld. Je gaat gewoon een nieuwe. Je creëert met elkaar die village. En als je daar nieuw in bent. Ja, het is niet wat we gewend zijn over het algemeen. Dus je bent gewend om meer afstand te hebben. Meer op je eigen eilandje. Maar dan ineens is daar die village. En dan word je ineens omgeven door liefdevolle ja. interessante of fijne, een groep, fijne groep.
Ja.
Ik kan me voorstellen dat, dat heel veel impact heeft op jou als persoon en ja. jullie als gezin.
Ja. Ja, het gaat ook veel verder dan de kinderen. Hè? Dat je denkt van, goh, mijn mededraaier zit misschien de laatste tijd iets minder in zijn vel of zo. En dan vraag je daar eens naar en dan komt er iets uit. En nou, dan heb je daar een gesprek over. En dan geeft iemand een paar weken later terug van, nou, het was zo fijn om daar even over te kunnen hebben. Yeah. En dat is dan helemaal los van kids. Maar gewoon, maar ook, je kent elkaar, je ziet het gewoon. Er is een soort sociale werkelijkheid.
Helemaal mee eens hoor. Ja, we hebben nog steeds via Instagram wel eens contact met één leidster van Kobus Eerste Opvang in Amsterdam. En het contact daarmee is zo goed. En ik zit daar nu over na te denken. Ik denk ook, ja, dat komt ook omdat we daar gewoon wel eens bleven hangen. En ook met haar het over hadden, over hoe het met haar ging.
Het voelt echt als een soort van basis waar we dus zo'n village uit kunnen creëren. Zeg maar dat dit echt het ideale punt daarvoor is. Weet je wel? Want dit is iets waar je wekelijks, soms dagelijks naartoe gaat. Dus waardoor het automatisch ontstaat, dit allemaal.
Ja.
Ideale basis.
Ja, ik merk ook dat de overheid een beetje aan het opschuiven is. Waar ze in het begin misschien vooral de moeilijkheden zagen en de dingen die buiten de lijntjes waren dan als ongepast zien, heeft de crisis, de opvangcrisis, corona, personeelstekort er nu voor gezorgd dat ook zij wel een beetje zo om het hoekje staat te kijken van, kunnen we misschien wat meer principes van die OPC doorschuiven naar een reguliere crèche. En dus ook vanuit de andere kant, dus niet alleen vanuit de OPC die zegt tolereer ons, komt nu de vraag van, hallo, daar zitten principes in die voor ons ook beter zouden werken. Dus kan het bij ons ook wat losser in plaats van bij hen wat strakker? Ja, wordt het op heel veel plekken al gedaan, inderdaad, in vriendengroepjes, in burengroepjes. Het is gewoon makkelijk, hè? Zo, dan komt hij nou even spelen bij jou, dan kan hij volgende week bij mij.
Heerlijk,
dat
ja.
is het, hè? Dat is, het klinkt als een soort abstract concept, maar het is, we passen op elkaars kinderen.
Ja.
En toevallig, omdat wij dat dan wat groter doen, zegt de GGD, nu zijn jullie kinderopvang. En, wij zijn een crash. Hè? Wij passen niet meer alleen op elkaars kinderen. Wij hebben nu de titel crash. En daarmee moet je ineens aan dingen voldoen, maar down the line zijn we gewoon op elkaars kinderen aan het passen met elkaar. En daar hebben we een bepaalde taal in gevonden en een methodiek.
Ja, en als je die behoefte hebt om met elkaar een planning te maken, maak het gewoon iets professioneler of iets zakelijker. Maar dat is goed.
Ja. Dat is alles.
Je kan dat gewoon opschalen naarmate daar behoefte aan is. Maar je kunt met z'n vieren ook een elkaars kinderen concept zijn.
Om een steentje starten, ja.
Ja.
En kinderopvangtoeslag, hoe werkt dat?
Nou, dat is nog wel een mooi punt. Die krijgen wij, de OPC's. Eigenlijk precies hetzelfde als een andere reguliere crash dat zou hebben. Volgens mij is dat na rato van je inkomen en dan het uurtarief. En daar wordt dan een berekening op gemaakt. Dat werkt bij ons ook zo. Bij de start van een OPC, dat is een van de dingen waar de BOPC, Belangenvereniging, zo hard voor heeft gemaakt de afgelopen jaren. Was het zo, als je zou starten, dat je de eerste 2 jaar geen recht hebt op kinderopvangtoeslag? Ja, 2 jaar, eindeloos lang natuurlijk. Zij zijn ook niet van mening dat dat meteen op dag 1 zou moeten, hoor. Een initiatief moet een beetje grond hebben, hè? Een beetje aantonen dat het staat. Dat is nu teruggeschroefd naar 15 maanden, geloof ik, is het, hè? Ja, 15 maanden. Ja, dus dat scheelt nogal een stuk. Dus zo zie je wat ik bedoelde met tegenwerken versus toch een beetje opschuiven naar die kant. Maar als het staat, als het na die 15 maanden gelden daar gewoon regels voor.
Ja, nou, heel erg bedankt dat jullie dit wilden komen delen. En bedankt.
Ja, jullie bedankt.
Leuk dat je luisterde naar deze aflevering. De Mam & Co podcast is een productie van Mam & Co, de plek voor een cursus ter voorbereiding op de komst van je baby of de periode daarna, online en offline. Check voor meer informatie www.mamandco.nl en volg ons natuurlijk op Instagram. En ben je net als wij gek op geboorteverhalen? Check dan ook onze eerder gemaakte podcast Adem In, Adem Uit. Tot de volgende!